Goedemorgen allemaal. Ik wens jullie een betere morgen dan dat ik heb gehad. Ik ben deze nacht om 3:30 ziek geworden. Ik heb een halve nacht wakker op de zetel gelegen. Ik overdrijf een beetje, maar ik ben de man, dus als ik mij zielig voel, dan overdrijf ik altijd een beetje. De mannen hier herkennen dat als ik dat zeg, en de vrouwen ook. Maar ik ben dus sowieso niet echt in mijn element nu. Ideaal dus om het woord door te geven. Zodat de geest de vertaling kan maken. Ik ga om te beginnen zelfs lezen uit Matteüs 28. Dus je mocht Matteüs hoofdstuk 28 opslaan. Ik ga rustig moeten praten en traag, want praten gaat me niet zo goed af in mijn keel. Wat op zich niet erg is natuurlijk. Dat is het gedeelte, ga ik zelfs lezen uit de laatste verse van het evangelie van Matteüs, zoals Fokke daarnet ook had gelezen. En ik heb dat ook gekozen om dezelfde reden als Fokke heeft gekozen, omdat we een speciale weekend hebben, eigenlijk een speciale dienst hebben, in het teken van zending. Gisteren hadden we de fijne bingo namiddag voor Kevin en Els in Ethiopië. En deze namiddag is er dus gelegenheid om te praten met zendelingen, om hun werk beter te leren kennen. Dus heel het weekend staat eigenlijk hier bij ons in de kerk in het teken van zending. En daarom heb ik ook deze foto meegenomen. Ik weet niet of hem heel zichtbaar is, anders moet het licht even uitdoen. Bart, wilde jij dat doen? Dan is het toch een klein beetje duidelijker. Dat is een foto uit een film over het leven van Paulus. En de man die daar staat, stelt Paulus voor die het evangelie brengt in Athene op de Areopagos, een berg in Athene. Dat verhaal kunnen we lezen in Handelingen 17. Dat is de toespraak die Paulus houdt als hij zegt van, we hebben heel veel, in Athene hebben jullie heel veel standbeelden voor goden, maar er is één standbeeld gewijd aan de onbekende God, wel ik kom u de onbekende God verkondigen. Die toespraak wordt hier uitgebeeld en dat verhaal staat in Handelingen 17. Waarom heb ik dat gekozen? Omdat het eigenlijk heel bijzonder is dat Paulus daar staat en het evangelie verkondigt aan de heidenen. Dat is heel speciaal in de zin dat de Joden eigenlijk geen godsdienst hebben die gericht is op de buitenwereld. Voor de Joden is godsdienst iets voor de Joden en die zijn niet gericht op hun godsdienst te vertellen aan de buitenwereld. Het is zelfs zo dat het voor Joden absoluut not done was om in een huis van een heiden binnen te gaan om daarmee te eten. Dat had niks te maken met de wet van Mozes, maar met de traditie. En de wet werd altijd strenger en strenger door de traditie. Maar op een gegeven moment was het zelfs zo dat het praktisch bijna onmogelijk was om te gaan met een heiden en jezelf toch rein te bewaren. En toch zien we hier Paulus, een Jood, optrekken met de heidenen. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus de Joden waren eerder gericht met de godsdienst op zichzelf. Nochtans kennen we de God van Israël als een God die wel gericht is, die een hart heeft voor heel de wereld. In de eerste plaats zeker ook voor Israël, maar met de bedoeling van door Israël de wereld te zegenen. We hebben zien daar voorbeelden in uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Naaman was een Syriër, werd genezen door Elisa. Bijvoorbeeld de weduwe in Zarfat, die Elia hielp. Kreeg een zoon terug uit de dood. Bijvoorbeeld Jona, die werd uitgezonden naar Nineveh, de aardsvijand in die tijd. Heel de stad kwam daar tot geloof. Dus er zijn voorbeelden waarin dat we in het Oude Testament al kunnen zien dat God echt wel ook die focus wilt leggen op heel de wereld en niet op Israël alleen in het bijzonder. Maar de Joden zagen dat zo nog niet. En dus zitten we hier nu aan het einde van het evangelie van Matteüs. Jezus is begraven, Jezus is gestorven, begraven, Jezus is verrezen. En het evangelie is klaar om naar de wereld te gaan, maar de Joden die zien het zo nog niet. Voor de Joden is het evangelie iets dat voor de Joden is. En hoe pakt God dat dan aan? Wel, God wil dat doorbreken en hij legt als het ware een aantal puzzelstukjes uit. puzzelstukjes die samen het plaatje vormen van het evangelie moet naar de heidenen ook gaan. En God legt een aantal puzzelstukjes uit. Petrus zal de eerste zijn die puzzelstukjes ziet en die zegt van ja, inderdaad, we moeten naar de heidenen met ons evangelie. En wat ik nu deze morgen zou willen doen is dat chronologisch even overlopen hoe dat God die puzzelstukjes heeft gelegd. En daarbij vooral de nadruk leggen van het is God die het initiatief neemt om het evangelie bij de heidenen te brengen. Het is geen idee geweest van mensen. Het was geen wild plan van Petrus of van Paulus. Het is God die zelfs het bovennatuurlijke heeft moeten gebruiken om het duidelijk te maken aan Petrus en Paulus en de kerkleiders van het evangelie moet naar de heidenen ook. Het eerste puzzelstukje is dan het zendingsbevel dat Jezus geeft hier in Matteüs hoofdstuk 28. Nu, ik ga redelijk veel door de Bijbel bladeren, dus ik ga niet alles van voor tot van achter lezen. Ik ga overal een kernvers eruit halen dat het punt een beetje maakt. En hier is dat vers 19. Daar staat, ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus Jezus zegt hier uitdrukkelijk, onderwijs alle volken. Ja? Het doel is dus om het evangelie niet intern binnen het Jodendom te houden, maar heel de wereld met het evangelie te bereiken. Het verlossingswerk op zich, wat Jezus heeft gedaan, is volledig gebeurd binnen het Jodendom op zich, maar nu het verlossingswerk is volbracht, is het de bedoeling dat het goede nieuws van het volbrachte werk van Jezus, dat naar heel de wereld gaat. Ja, de les voor ons is dan, wel, als God zich met heel de wereld wilde verzoenen, wilde hij zich ook verzoenen met ons, want wij zijn christenen uit de heidenen. Heiden betekent eigenlijk gewoon niet Jood, wij zijn geen Joden, en dus christenen uit de heidenen. En God wilde de wereld met zich verzoenen, en had dus een intens verlangen om ook ons met zich te verzoenen. En gelukkig maar heeft God dan die puzzelstukjes gelegd, zodat de evangelie bij de heidenen is terechtgekomen, want daardoor hebben wij ook het evangelie kunnen horen en hebben wij de verzoening kunnen ervaren. Maar het evangelie moet dan wel gebracht worden naar alle volken, nu nog niet, zegt Jezus in Handelingen hoofdstuk 1. Dus ik even verder bladeren naar Handelingen. Hoofdstuk 1, vers 4 en vers 5, bij de hemelvaart. Ik lees trouwens uit de herziene Statenvertaling. En toen hij met hen samen was, bevallen hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Ja, dus Jezus geeft het bevel van het evangelie moet onderwezen worden onder de volken, maar nog niet nu. Blijf nog even in Jeruzalem, want binnenkort krijg je de Heilige Geest die beloofd is. Ja, en vanaf dan. Dus dat is puzzelstukje 2. Dat is de Heilige Geest die uitgestort wordt op Pinksteren. Dat staat in Handelingen 2 beschreven en ik lees vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu, ik vind eigenlijk, het is een heel bijzonder gedeelte, omdat God zich nu openbaart op een manier zoals hij zich nog nooit geopenbaard heeft. Namelijk, het is eigenlijk de eerste keer dat de Heilige Geest heel expliciet op de voorgrond komt. De jaren daarvoor was Jezus op de aarde geweest. Jezus heeft ons geleerd dat we God kunnen zien als een Vader. We weten dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus ook volledig God is. Maar nu zien we hier God in een derde persoon, namelijk God, de Heilige Geest. Jezus zei, ik stuur u een andere trooster, de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is een derde persoon die deel uitmaakt van het goddelijk wezen dat wij God noemen. En hier wordt God zich, hier openbaart God zich dus, om de eerste keer, als de drie enige God. Het bijzondere is dat de Joden geen vraag hadden om die, voor die Heilige Geest. Het is niet zo dat ze hier in die bovenzaal zitten en vragen naar de Heilige Geest. Het is niet zo dat ze speciale rituelen uitvoeren om die Heilige Geest te krijgen, zoals je dat soms merkt bij andere godsdiensten, dat er rituelen nodig zijn om iets van de Godheid af te smeken. Dat is hier niet het geval. Die Heilige Geest wordt gegeven. Het is een gave van God. Het is beloofd geweest. Ja? In het Oude Testament was de Heilige Geest wel vaak latent aanwezig, af en toe konden daar een glimp van opvangen, maar hier is het voor de eerste keer dat dus de Heilige Geest echt wordt uitgestort en dat God zich openbaart als de drie enige God. Heel bijzonder. Het gevolg is dat het evangelie wordt verkondigd. Ze gaan de straat op, ze gaan naar het plein op, naar de tempel, en ze brengen het evangelie. Maar het is opnieuw onder de Joden en in Jeruzalem. Dus de heidenen komen nog niet echt in beeld. De Heilige Geest is gegeven. Er zijn er 3000 die op één dag tot geloof komen en elke dag daarna worden er gelovigen toegevoegd, maar het blijven Joden en het blijft in Jeruzalem. En dus had God nood aan een derde puzzelstukje, hè, om een plaatje duidelijk te maken van het evangelie moet naar de heidenen. Het derde puzzelstukje lezen we vanaf Handelingen 6. Handelingen 6 gaat over de aanstelling van de diakenen die de eerste gemeente in Jeruzalem gaan helpen. Stefanus komt daar in beeld. Handelingen 7 gaat dan over de reden van Stefanus als hij gevangen genomen wordt. Aan het einde van hoofdstuk 7 wordt Stefanus gestenigd. En ik wil dan hoofdstuk 8 lezen, de eerste 4 versen. Het vierde puzzelstukje is het puzzelstukje van de vervolging. God gebruikt vervolging. En dat staat dus in hoofdstuk 8. En Paulus stemde in met zijn dood. Dus dat gaat over de dood van Stefanus. Ja, Saulus staat hier. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. Dus God gebruikt hier vervolging. Waarom vervolging? Geen flauw idee. Maar het feit is wel dat God lijden kan gebruiken om tot zijn doel te komen. En hier gebruikt hij dus vervolging om uiteindelijk tot zijn doel te komen dat het evangelie verspreid wordt onder de heidenen. Het gevolg van die verspreiding is dus dat die paar duizend gelovigen uit Jeruzalem verspreid zijn geraakt in heel Judea en heel Samaria. Het evangelie is zo verspreid geraakt. En veel mensen verkondigden het evangelie onder de Jodenen waar ze uiteindelijk terecht kwamen, maar Filippus hier verkondigt het evangelie al bij de Samaritanen. Samaritanen, dat een mengvolk was tussen de Joden en de doorheidenen. En Filippus is eigenlijk de enige die het een beetje waagt om niet bij echte Joden het evangelie te verkondigen, maar bij de Samaritanen. Maar de hoofden en de harten van de Joden zijn daar op deze moment nog niet rijp voor. Maar het volgende puzzelstukje is gelegd, de christenen zijn verspreid in de omgeving, en nu is het tijd voor het ultieme puzzelstukje, waarbij dat God duidelijk kan maken van, en nu naar de heidenen. Dat is de bekering van Cornelius in Handelingen 10. Nu, de bekering van Cornelius is eigenlijk een hele puzzel op zich, waarin dat God heel minutieus de dingen voorbereidt, zodat het echt het plaatje klopt, op de minuut. Heel hoofdstuk 10 gaat daarover, ik ga het niet helemaal doorlezen, maar het is zeker de moeite waard om dat straks thuis eens te lezen en onder indruk te komen van hoe God dat eigenlijk allemaal heeft voorbereid en heeft voorzien en dat dat mooi bij elkaar, op elkaar volgt en past. Ik ga het een beetje vertellen en ik zal hier en daar de verzen eruit halen die voor mijn boodschap nu van belang zijn, maar ik heb eerst even nood aan een slok water. Zo, dus waarover gaat het, Cornelius? Cornelius was de Romeinse soldaat. Een centurio, voor degenen die Asterix en Obelix lezen. Hij was de godsvrezende heiden. In de zin dat hij de God van Israël serieus nam, dat hij liefdegaven gaf, dat hij zorgde voor de armen, dat hij zijn leven wijdde aan gebed. Hè, maar hij was geen Jood geworden. Hij was niet besneden. Dus hij was eigenlijk iemand uit de heidenen die het serieus meende in zijn leven met de God van Israël. En op een gegeven moment staat daar in zijn living een engel die tegen hem zegt van, je moet iemand sturen naar de stad Joppe. Want daar zit Simon, die Petrus wordt genoemd, in dat huis bij de zee, en die moeten hier bij u halen, want die gaat u dingen vertellen en dat moeten doen. En Cornelius stuurt wat mensen erop uit, een slaaf en de militair daarmee, mensen die hij vertrouwt, en die gaan op weg naar Joppe. Nu, Joppe ligt 50 kilometer verder, dus je zet een tijd onderweg. Waarschijnlijk hebben die mensen een goede dag gewandeld, zijn die sanderendaags daar aangekomen. Ja? En heel die tijd is Petrus daar en weet niet dat er mensen onderweg zijn om hem te komen halen. Nu, een paar minuten, schat ik, voordat die mensen dat huis vinden en op de deur gaan kloppen, ziet Petrus op zijn horloge en hij zegt van, ooit is tijd om te bidden. Om 3 uur in de namiddag was dat de gewoonte bij de Joden, dus hij gaat het dak op en hij gaat bidden. Ja, ondertussen komen die mensen dichter en dichter en ze hebben het huis bijna gevonden. Dus op het einde van de straat kunnen ze al zien van, daar moeten we zijn. Petrus kruipt op het dak en gaat bidden. Op dat moment komt er een laken naar beneden. En dat laken zit vol met dieren. Vogels, landdieren, allerlei soorten dieren. En er komt een stem die zegt van, Petrus, slacht en eet. Petrus denkt van, maar heer, ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is, dus nu ook niet. Ja, maar zegt God, als ik iets rein heb verklaard, dan moet jij dat toch niet onrein verklaren? Slacht en eet. Ja, maar nee, Heere God, dat kan ik toch niet doen? Ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is. En zo 3 keer. Nu, bij een 3e keer gaat dat laken weg, en een seconde dat laken weg is, wordt er op de deur geklopt. En de Heilige Geest zegt tegen Petrus, dat zijn 3 mannen, en ik heb die gestuurd voor u te komen halen, ga daar maar mee, je moet daar geen bang voor hebben. De deur wordt opengemaakt, is Petrus hier, ja, ik ben hier, blijf nog een dag hier, want je hebt een lange weg achter de rug, en morgen gaat Petrus dan mee naar Caesarea. Dus dat is allemaal zo heel minutieus uitgedokterd. Nu, Petrus gaat dan mee, en nog eens een goede dag wandelen, komen ze in Caesarea aan. Ondertussen zijn we 4 dagen na de eerste, na de verschijning van een engel bij Cornelius. En dan staat er in vers 28, Petrus komt het huis binnen van Cornelius en hij zegt, hij zei tegen hen, u weet dat een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Dus dat is het grote probleem waarom het evangelie niet bij de heidenen zou geraken. De Joden mogen niet ergens anders binnen gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Ja, dus Petrus in de wrang is gevallen, dat visioen is bedoeld om mij nu hier te brengen. Ik weet nu, als God mensen rein verklaart, hoef ik die niet onrein verklaren. Het is niet erg om een huis van een heiden binnen te wandelen. Ja. En Cornelius begint dan te vertellen wat hem had meegemaakt. Ik zag een engel, ik moest u gaan halen, ik heb mensen gestuurd. En dan bij vers 34 en 35 antwoordt Petrus. Dus Cornelius zegt van, ik heb u geroepen, je hebt mij iets te vertellen en ik moet doen wat jij mij te zeggen hebt. En Petrus, wat moet hij zeggen? Wat moet hij zeggen? En dan valt ze een frank. In vers 34 valt ze een frank en hij zegt, Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Petrus en de frank valt hier. Het is niet alleen voor de Joden. In ieder volk zijn er mensen die God wilt bereiken. Ja, het gaat over ieder volk. En hij begint dan heel het evangelie uit te leggen aan Cornelius, het leven van Jezus wat uit te leggen, te vertellen waarover dat gaat. Ja, en in vers 44 en 45 is Petrus nog volop aan het spreken, maar opeens gebeurt er iets. Hij wordt onderbroken. Hij kan zijn eigen niet uitspreken. Hij heeft nog niet gezegd tegen de mensen, je moet je hart aan Jezus geven, bij wijze van spreken. Hij heeft nog geen oproep gedaan. Hij wordt onderbroken, want er gebeurt iets. In vers 44 staat er, Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, dat was een man of 3-4, waren buiten zichzelf dat de gaven van de Heilige Geest ook op de heidenen waren uitgestort. Opeens zag Petrus voor zijn ogen dat hetgeen dat hij een Pinksteren had gezien bij de Joden, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest, nu gebeurt dat voor zijn ogen onder de heidenen. En Petrus denkt bij zijn eigen, ja, als God de Heilige Geest geeft aan de heidenen, wie ben ik dan om God tegen te houden? Ja, dus Petrus zie opeens het hele plaatje. De puzzel is helemaal open. Het evangelie moet ook naar de heidenen gebracht worden. Het is niet alleen bedoeld voor de Joden, het is voor de Joden, het is bedoeld voor, ook voor de heidenen. Ja, dus de rode draad door wat ik nu verteld heb, die puzzelstukjes die gelegd worden, is God neemt het initiatief. Bij het zendingsbevel zegt Jezus, onderwijs alle volken. God neemt initiatief. Bij Pinksteren vragen de mensen daarin naar. God geeft dat, want hij heeft dat beloofd. Het is het initiatief van God. Die vervolging komt tot stand na de dood van Stefanus, door wat Saulus daar doet met de gemeente, maar God gebruikt het om alles voor te bereiden, om uiteindelijk het evangelie bij de heidenen te krijgen. En nu is het zijn die Joden die verspreid zijn onder de heidenen, nu is Cornelius bekeerd en zien ze van het mag ook bij de heidenen en het plaatje klopt. De Joden zijn al waar ze moeten zijn en het evangelie kan gebracht worden waar ze moeten zijn onder de heidenen. Dus Petrus ziet de puzzel helemaal liggen op deze moment, maar de Joden zelf zijn zover nog niet. Want een beetje later gaat Petrus dan terug naar Jeruzalem en dan wordt daarop aangesproken. Hey, je bent bij de Joden binnen geweest, bij de heidenen binnen geweest. Hij wordt daarop aangesproken. Dat staat in Handelingen 1. Ik ga lezen van vers 1 tot 4. 11, sorry. 11, ja, van vers 1 tot 4. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij, die van de besnijdenis waren, hem en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en u hebt mij gegeten. Ja, dat was een schande, je bent niet meer rein. Wat nu? Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei, en dan begint Petrus te vertellen, ik was in Joppe, ik kreeg een visioen, ik werd meegenomen naar Caesarea, ik heb daar gezien dit en dat is er gebeurd. En dan vertelt hij in vers 16 en 17, en ik herinnerde mij het woord van de Heere hoe hij zei. Dus hier gaat Petrus zeggen van, opeens viel mij een frank, de puzzel paste opeens helemaal. Ik herinnerde mij het woord van de Heer hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat hebben we daarnet ook gelezen bij de hemelvaart, weet je nog? Als God dan aan hen die dezelfde gave, gegeven heeft als aan ons die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn om God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Ja, dus nu zie iedereen daar hoe dat het God de puzzels stukjes had klaargelegd en hoe dat de bedoeling is dat het evangelie bij de heidenen terechtkomt. En God wordt verheerlijkt en het evangelie gaat naar de heidenen. Want, en daarmee sluit ik het verhaaltje dan af, in de Handelingen 13 zien we opnieuw dat God initiatief neemt om nu heel expliciet het evangelie bij de heidenen te brengen. Hoofdstuk 13 vanaf vers 1. En er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. Ja, Paulus die ondertussen bekeerd was, was daar ook. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus opnieuw neemt God hier het initiatief,
Saulus en Barnabas worden afgezonderd, worden uitgestuurd naar de heidenen, Paulus begint met zijn zendingsreizen en het evangelie wordt verspreid onder de heidenen. Paulus richt de een na de andere gemeente op en de rest, ja, daar zijn we wel vertrouwd mee. Ja, dus opnieuw neemt God het initiatief en het is dus God die het gedaan heeft om de evangelie bij de heidenen te brengen. Nu op 5 minuten wil ik daar nog kort 5 lesjes uithalen. Ten eerste, wij zijn heidenen. Wat ik dus straks al zei. Ja. En God had een verlangen om het evangelie onder de heidenen te brengen. Omdat hij een verlangen had om zich te verzoenen, ook met ons. En dus is het belangrijk dat wij dat principe van het evangelie brengen onder de heidenen ook ondersteunen. Ja, wij moeten erachter staan dat het evangelie onder de heidenen wordt gebracht. Als dat niet zo zou zijn, als het evangelie niet onder de heidenen werd gebracht, zou het ook nooit bij ons zijn geraakt. Ten tweede is zending heel belangrijk voor een gemeente die gezond wil zijn. Want het was een opdracht van Jezus zelf om alle volken te onderwijzen. Hoe kunnen wij dan een gemeente zijn die zegt van Gods wil te willen doen en God te dienen, maar ondertussen zending verwaarlozen. Het is een opdracht van Jezus zelf. Dus willen wij een gezonde gemeente zijn, dan moet zending een belangrijke plaats hebben. En dat heeft zowel een collectieve verantwoordelijkheid als een individuele verantwoordelijkheid. Als gemeente zijn wij een collectief, maar elk individu dat hier zit, is verantwoordelijk op een bepaalde manier daarin om zending belangrijk te vinden. Als we allemaal als individu zending belangrijk vinden, dan zal het collectief, de gemeente, ook zending belangrijk vinden. En als we allemaal zeggen van, het is iets voor de gemeente, niet voor mij persoonlijk, dan gebeurt er niks in de gemeente. Ja? Dus het is onze individuele verantwoordelijkheid om zending belangrijk te nemen. Bijvoorbeeld door voor die mensen te bidden, bijvoorbeeld door deze namiddag hier te blijven en die mensen te bemoedigen, bijvoorbeeld door af en toe een kaartje te sturen, bijvoorbeeld door met de schrijfactie mee te doen, bijvoorbeeld door gaven te geven, elke derde zondag van de maand in de collecte. Dat zijn manieren om te laten zien dat je de zending belangrijk vindt. Het derde les is dat de zendelingen gezonden worden door de gemeente hier. Barnabas en Saulus wordt gezonden door de gemeente. Maar ik vond het heel opvallend om te lezen dat, ook al zijn daar leraars en profeten, toch wijden de mensen zich toe aan het vasten en aan het bidden. Je zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben profeten, dat zijn mensen die het woord van God brengen. We hebben leraars, dat zijn mensen die het allemaal uitleggen en die het onderwijzen. Ja, waarom moeten wij nog bidden? Waarom moeten wij nog vasten? Maar hier hebben we een gemeente die, ook al hadden ze leraren en onderwijzers, en nog niet van de minste, hè, Paulus en Barnabas, die zich toch wijden aan het vasten en aan het bidden. Ja? Het is opvallend dat er staat, ze dienden de Heer en ze vasten, en de Heilige Geest zei. Ja? De Heilige Geest sprak, omdat de gemeente was aan het dienen en aan het vasten. En de Heilige Geest sprak en zei van zonder mij af Paulus en Barnabas, ik heb die een opdracht gegeven, je kunt dat een beetje daarvoor lezen. Die moeten naar de heidenen gaan. Wat doet de gemeente? Ze beginnen te bidden en te vasten. En dan worden ze uitgezonden. Ten vierde, God zelf breidt zijn koninkrijk uit. God zelf doet het. Het is niet iets dat van ons bekwaamheid afhangt. Het is niet iets dat afhangt van of dat je nu deze morgen het wel of niet hebt overgegeven. Daar gaat het niet over. Sorry voor de details. Het gaat erover dat God het zelf doet. Dus we kunnen dat ook aan God vragen. We kunnen hem ook voorleggen. En vandaar het belang ook van dat vasten en dat bidden. Heere, breid hier het koninkrijk uit. We verwachten het van u. Onze verantwoordelijkheid daarin is dan om hem te zoeken en beschikbaar te zijn. Dat wij als individuen Gods wil zoeken en als individuen beschikbaar zijn. Dan zullen wij als gemeente een collectief vormen die ook collectief gesproken als gemeente Gods wil zoekt en beschikbaar is. En het gaat er dan niet om dat wij allemaal naar Afrika gaan. God roept mensen om naar Afrika te gaan, om naar Azië te gaan, om naar Amerika te gaan. God roept ook mensen om hier te dienen. Het gaat er niet om dat je grootse dingen doet, tussen aanhalingstekens. Het gaat erom dat je beschikbaar bent. Dat je 100 keer per dag, bij wijze van spreken, zegt, Hier ben ik, Heere, ik ben beschikbaar, spreek, Heere, uw dienaar luistert. Zoiets, ja. En roept God u dan naar Afrika, ga dan naar Afrika. Roept God u hier, doe dan uw taak hier, wees dan hier dienstbaar. Maar neem uw leven met God serieus, neem uw zoektocht naar wie God is en naar zijn wil serieus. Stel uzelf beschikbaar, zodat wij als gemeente een collectief kunnen zijn dat heel vastbesloten is om Gods wil te doen, ook als het gaat over zending. Al is het dan vertrekken, al is het dan ondersteunen op andere manieren. Maar laat ons onze verantwoordelijkheid serieus nemen en God zoeken in de dingen die we doen en die dingen die we voor hem willen doen. Wij stemmen eens op.